Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 44 zingen wij het zevende en het veertiende vers. Het volk dat gij hebt uitverkoren, verkoopt ge aan die uw erfdeel storen, voor geen waardij hoe min men biedt, en hunne prijs verhoogt gij niet. Gij stelt ons tot een bittere smaad, voor schampere buren die ons honen, de spot en schim straalt van het gelaat der volken die rondom ons wonen. Psalm 44, daarvan het zevende en het veertiende vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u klaagliederen 5. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 23, waarna wij zingen uit psalm 135 en daarvan het achtste vers, van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. En wat er verder volgt.
Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is, gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hen de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niets of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf en op enig andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moet een iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Lezen uw klaagliederen 5. Gedenk, Heere, wat ons geschied is, aanschouw het en zie onze smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend, onze huizen tot de uitlanders. Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn als de weduwen. Ons water moeten wij voor geld drinken, ons hout komt ons op prijs te staan. Wij lijden vervolging op onze halsen. Zijn wij moede, men laat ons geen rust. We hebben de Egyptenaren de hand gegeven en de Assyriër. en met brood verzadigd te worden. Onze vaders hebben gezondigd en zijn niet meer. En wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons en er is niemand die ons uit hun hand rukken. Wij moeten ons brood met gevaar onze levens halen, vanwege het zwaard der woestijn. Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege de geweldige storm des hongers. Ze hebben de vrouwen te Zion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hun liederhand opgehangen en de aangezichten der ouden zijn niet geëerd geweest. Zij hebben de jongelingen weggenomen om te malen en de jongen struikelen onder het hout. De ouden die houden op van de poort, de jongelingen van hun snarenspel. Onze hartenvreugde houdt op, onze rij is in treurigheid veranderd. De kroon onzes hoofds is afgevallen. O wee nu onze, dat wij zo gezondigd hebben. Daarom is ons hart mat, om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen op lopen. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid, uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van oud. Want zoudt gij ons ganselijk verwerpen? Zoudt gij zozeer tegen ons verbolgen zijn?
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Klaagliederen 5 en daarvan de eerste 7 verzen. Ik zal ze u nog een keer voorlezen. Klaagliederen 5, de versen 1 tot en met 7. Waar we Gods woord al dus lezen, gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend, onze huizen tot de uitlanders. Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn als de weduwe. Ons water moeten wij voor geld drinken, ons hout komt ons op prijs te staan. Wij lijden vervolging op onze halzen, zijn wij moeder en laat ons geen rust. Wij hebben de Egyptenaar de hand gegeven en de Assyriër om met brood verzadigd te worden. Onze vaders hebben gezondigd en zij niet meer en wij dragen hun ongerechtigheden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze 7 verzen een gebed dat verhoord wordt. Een gebed dat verhoord wordt. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats gedaan aan het juiste adres. In de tweede plaats gedaan met doorleefde ellendekennis. En in de derde plaats gedaan vanuit een ootmoedige gestalte. Een gebed dat verhoord wordt. 3 gedachten. In de eerste plaats gedaan aan het juiste adres. En dat adres dat vindt u in het eerste vers. Gedenk, Heere, wat ons geschied is, aanschouw het en zie onze smaad aan. Onze tweede gedachte gedaan met een doorleefde ellendekennis. En u vindt dat in de versen 2 tot en met 5. Waar de profeet en het volk duidelijk maken wat er nu precies aan de hand is. En dat niet om te klagen, maar om te belijden dat ze heel goed beseffen wat er op dit moment aan de hand is. En onze derde gedachte gedaan vanuit een ootmoedige gestalte, de versen 6 en 7. We zullen straks zien dat er in het 6e vers een keerpunt komt. En dat het een gebed is vanuit ware ootmoed en boetvaardigheid. Gemeente, het was een troostvol woord waar we de vorige keer mee geëindigd zijn in het 4e hoofdstuk. Het thema was toen troost voor Sion. En we hebben toen gezien dat Sions hoop geheel en al vervlogen was. En dat de Heere toen het oordeel ging afkondigen aan de vijanden. Maar ook hoe dat hij Sion vertroost heeft. Dat haar ongerechtigheid een einde had. En dat zij niet meer zou worden weggevoerd in ballingschap. We hebben toen die blijde woorden in vervulling horen gaan uit Jesaja 40. Troost. Troost mijn volk, zal u de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. We hebben gezien dat Klaagliederen 4 eindigt met een hoogtepunt. En u zal dat hoogtepunt vanavond nog wel hoger worden, denkt u misschien. En het zal wel gaan in een lijn schuin omhoog. Denkt u dat? Dan kent u het leven der genade niet. Want zo gaat het niet in het leven van Gods kinderen. Het is altijd weer vanuit de wolken naar de kolken. Het gaat altijd in hun leven op en neer. Die afwisseling tussen ellende, verlossing en dankbaarheid krijgt geen punt in hun leven, maar wordt steeds verdiept. En dat zien we ook in dit vijfde hoofdstuk, gemeente, waar opnieuw de ellende wordt beleefd en beleden. Maar ook waarin opnieuw hoop mag zijn op verlossing. Want de Heere zal dit gebed verhoren. Dit hoofdstuk is toch iets anders dan het vorige hoofdstuk of dan de vorige hoofdstukken. U mist die schuingedrukte lettertjes die er bij de andere hoofdstukken wel staan. Alef, Beet, Gimel, Dalet. We hebben toen gezien dat zijn de eerste letters van het Hebreeuwse alfabet. Die andere hoofdstukken zijn een acrostigon. En dat betekent dat ieder vers begint met de volgende letter van het alfabet. Dat zie je hier niet. Dit is dus geen acrostigon. Bovendien is het een klein hoofdstuk als het over de omvang gaat. Het is eigenlijk maar de helft van hoofdstuk 4. En het is een derde deel van de grootte van hoofdstuk 1, 2 en 3. Hoewel het wel 22 versen bevat. Zoveel letters als er zijn van het Hebreeuwse alfabet. Maar de inhoud van die versen is beduidend korter. En dit hoofdstuk begint met een gebed. En jongens en meisjes, dat is het beste wat iemand kan doen die in nood is. Bidden. Dat is het middel dat de Heere zelf heeft aangewezen. Jacobus zegt het ook in het vijfde hoofdstuk. Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? Gemeente, dat is het beste wat wij voor de Oekraïne kunnen doen. En dat is het beste wat de Oekraïners ook onder deze omstandigheden kunnen doen. Het gebed, daar mogen wij de meeste verwachting van hebben in tijden van crisis en nood. Dus niet van de hulp van bondgenoten, of daar maar waar men de verwachting op gevestigd had. Want dan denk ik dat er in de Oekraïne vandaag ook wel heel veel teleurstelling is als men kijkt naar het Westen, waar men de hoop op gevestigd had. Maar de weg naar boven, dat is als het gaat over het wereldgebeuren en dat is ook gaat als het gaat over ons persoonlijke leven, de beste weg. En gemeente, hoe staat dat met ons gebedsleven? Hoe zijn we vanavond opgekomen naar Gods huis? En draagt u ook de nood van de naaste in het gebed? Want het is heel mooi als mensen zich inspannen vandaag om hulpgoederen te verzamelen. En doet u daar vooral ook aan mee. Want alles wat we kunnen doen, laten we doen wat er in ons vermogen ligt. Maar laten wij het belangrijkste niet vergeten. En dat is onze knieën buigen, jongens en meisjes. En vragen of de Heere wil gedenken. En dan is dit gebed, wat we vanavond gaan overdenken, dat is niet een klagen over de rampen. Want dat is eigenlijk geen gebed. Dat is ook niet een gebed wat de Heere verhoort. Dat zou veel meer een uiting van opstand kunnen zijn. Maar we zullen zien, dit is een gebed dat Gode aangenaam is. En wat zijn dat dan voor gebeden? Gebeden die Gode aangenaam zijn en die ook van hem verhoord worden. Want er zijn ook heel veel gebeden die nooit verhoord zullen worden. En daar hebben Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in de Heidelbergse catechismus zo'n hele duidelijke omschrijving van gegeven in vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en dat van hem verhoord wordt? En dan lezen we dat zo'n gebed eigenlijk aan 3 of wel 4 voorwaarden moet voldoen. In de eerste plaats, dan moet zo'n gebed zijn een gebed tot die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, en dat komt helemaal overeen met onze eerste gedachte. Want onze eerste gedachte is gedaan aan het juiste adres. Er wordt hier niet tot mensen geroepen, er wordt hier niet tot heiligen geroepen, maar er wordt hier geroepen tot die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. In de tweede plaats een gebed dat God aangenaam is, dat is een gebed van iemand die zijn nood en ellendigheid recht heeft leren kennen. Iemand die weet waar hij het over heeft als hij zijn ellende aan de Heere voorlegt. Nou, dat zullen we straks zien in onze tweede gedachte, gemeente. In dit gebed wordt de nood en ellende beleden. En daarmee laten deze bidders zien dat zij hun nood en ellendigheid recht hebben leren kennen. Ze weten wat er aan de hand is. Hun ogen zijn open gegaan. En gemeente, als dat er niet is, ja, dan is ons gebed eigenlijk zo oppervlakkig. Dan vragen wij wel om hulp, maar we weten eigenlijk niet wat we vragen. En in dit gebed weet men wat men vraagt. En in de derde plaats een gebed dat God aangenaam is, dat moet gepaard gaan met echte verootmoediging en boetvaardigheid. Nou, dat zal straks gezien worden in onze derde gedachte, dat dit gebed een gebed is met echte verootmoediging. En dan heb ik eigenlijk nog één punt overgeslagen. En dat is dit punt, dat is geen onbelangrijk punt, maar dat is dat een gebed ook een vaste grond moet hebben. Zal het gebed God aangenaam zijn, dan moet het een vaste grond hebben. En wat is die grond, jongens en meisjes? Waar moet je je gebed dan op leggen? Op Christus. Dat is de enige goede grond. En dan zegt u misschien, ja, maar dominee, dat mis ik nou juist een beetje in die eerste 7 versen. Ik lees helemaal niks van Christus. En dan kan het toch ook geen aangenaam gebed zijn? Ja, dat wij hier niks van Christus lezen, dat is maar schijn. Want als ik u bijvoorbeeld het volmaakte gebed noem, het Onze Vader, wat lees je nou van Christus in het Onze Vader? Zijn naam komt er niet eens in voor. En toch is dat een gebed dat God aangenaam is. Gemeente, het Onze Vader is vol van Christus. Ook al wordt die naam dan niet genoemd, maar het begint er al mee. Onze Vader, die in de hemelen zijt, en dan moet u eens lezen wat er in de catechismus staat over die aanspraak Onze Vader. Dat is een aanspraak die gedaan wordt in Christus, dat God om Christus wil mijn God en mijn Vader geworden is. Dus al in het eerste regeltje gaat het over Christus. En dat is ook zo in dit gebed, in het eerste regeltje gaat het, zullen we straks zien, over Christus. Dit gebed heeft een vaste grond. En zo'n bidder laat de Heere niet staan. En ik hoop ook dat u dat vanavond in gedachten houdt, als wij de inhoud van dit gebed nagaan, dat u dat niet ziet als een pessimistische preek. Als iemand gaat vertellen dat hij weet in hoe groot een nood dat hij is, maar dat dat bemoedigend is. Want de Heere heeft aan die ellende ontdekt en hij zal die bidder daar niet in laten. Eigenlijk is het 5e hoofdstuk, maar je moet het zien. Je ogen moeten daarvoor geopend worden. Eigenlijk is dat 5e hoofdstuk ook zo'n hoopvol slot. Maar inderdaad, het moet nog gebeuren. Jeruzalem ligt nog in puin. De Heere werkt dat allemaal niet in een paar dagen uit. Dat heeft tijd nodig. Maar daar mag de dichter houvast aan hebben. Het zal gebeuren. Gedenk, Heere. De profeet vraagt of de Heere wil gedenken. Of de Heere eraan wil denken. Dat is toch vreemd, jongens en meisjes, om dat aan de Heere te vragen. Want de Heere weet dat toch allemaal? De Heere is toch alwetend? Twijfelt de profeet Jeremia eraan of God alwetend is? Nee, daar twijfelt hij geen ogenblik aan. Waarom zegt hij dan, gedenk, Heere? Wel, hij vraagt daarmee eigenlijk of de Heere wil laten zien dat hij eraan gedenkt. Natuurlijk gedenkt de Heere eraan. Natuurlijk weet de Heere precies wat er zich afspeelt. Maar dat laat de Heere niet altijd aan ons merken. We hebben pas gehoord van de Heere Jezus die sliep op het achterschip. Hij liet het niet merken. En toen hebben zijn discipelen hem wakker geroepen. En toen gingen zij het merken. Hij gedacht wel aan hen. Hier vraagt de profeet eigenlijk of de Heere in wil grijpen. Of de Heere wil tonen dat hij van de nood af weet. Daar ziet de profeet naar uit. En gemeente, dat is geen ongeloof. Maar dat is juist geloof. Dat geloof dat worstelt. In het besef dat de Heere het wel weet. Maar dat ziet er naar uit dat de Heere ook ingrijpt. Gods alwetendheid staat het gebed niet in de weg. Maar de Heere wil dat wij onze nood bij hem bekend maken. De Heere wil dat wij onze nood ook beleven. En in die weg zal de Heere tonen dat hij inderdaad de alwetende is. Gedenk, Heere. O, dat ene woordje, Heere. Soms dan gebruiken wij dat woordje Heere misschien al veel te vaak in ons gebed. Je kunt het beter één keer gebruiken en weten wat je zegt. Zoals de profeet het hier ook niet keer op keer zegt, maar als hij het zegt, dan weet hij wat hij zegt. En dan kiest hij die naam Heere zorgvuldig uit. Het is de naam Jehova. Het is de naam Heere met hoofdletters. En daar spreekt een kinderlijk vertrouwen uit. Jeremia wil daarmee zeggen, Heere, de stad is verwoest. De tempel ligt in puin, maar u bent en blijft dezelfde. Is dat geen geloof? Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zij die God die is en die was en die komen zal. En die nooit zult laten varen het werk wat uw hand begon, Heere. En dat is ook vaak de naam die gebruikt wordt als het gaat over het genadeverbond. Want het genadeverbond, dat is ook onveranderlijk. En gemeente, dan kom ik bij Christus. Die naam Heere, die heeft alles met Christus te maken. Ja, Christus wordt ook Heere genoemd. Zo zegt de profeet Jeremia in zijn profetieën heel erg duidelijk. Wat is het genadeverbond? Het genadeverbond, dat is de weg waarin God bemoeienissen kan maken met een zondaar. En waarin de zondaar kan naderen tot God. En die weg, die is Christus. Ja, maar dominee, zou Jeremia dat nou bedoeld hebben als hij de naam Heere gebruikt? Kijk, wij kennen natuurlijk die leer van het verbond. Maar ja, hoe was dat met Jeremia? Nou, als er één profeet geweest is die zicht gehad heeft op de verbondsleer, dan is het Jeremia geweest. U moet thuis Jeremia 32 maar eens lezen. Dat gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat gaat over de komst van de Heere Jezus Christus. Dat gaat over de weg van verzoening in hem. Het verbond, dat neemt in de profetie van Jeremia een hele grote plaats in. En ik geloof zeker, als hij hier die naam Heere zo gebruikt, dat hij in Christus zicht mag hebben op de onveranderlijkheid van het genadeverbond. Gedenk, Heere, wat ons geschied is, wat achter ons ligt. wat ze ons allemaal aangedaan hebben. Wat ons geschied is, dat kan betrokken worden op het verleden. En aanschouw het, dat heeft weer meer betrekking op het heden. Het gaat nu nog altijd door. En zie onze smaad aan. Dus wat doet Jeremia hier? Hij neemt eigenlijk heel die ellende samen met één woordje. En dat is het woordje smaad. En wat betekent smaad? Wel, smaad, dat is verachting. We hebben het zojuist gezongen uit Psalm 123. Waar de dichter ook zegt dat hij de verachting veel te zat is. En de spot van de hovaardige. Smaad, dat is als er een spot met je gestoken wordt. Dus de profeet gaat hier niet een verlanglijstje aan de Heere voorleggen met allerlei dingen die hij zo graag wil. Maar hij maakt eigenlijk met één woord bekend wat er aan de hand is. En hij zegt: Heere, de smaad die ons getroffen heeft. En ons, wie zijn dat? Dat is Israël. En wat is Israël? Dat is het verbondsvolk. Dat is het volk wat de Heere zelf heeft afgezonderd. En dat is het aangrijpende. Als Israël wordt gesmaad, dan wordt de Heere gesmaad. De naam van de Heere is verbonden aan Israël. Dus eigenlijk zegt de profeet hier indirect: Heere, gedenk aan uw naam. Wat zult gij dan met uw verbondsnaam doen, die u verbonden hebt aan dit volk? En dat laat ook tegelijk zien hoe verschrikkelijk dat de zonden van Israël geweest zijn. Want zij brengen Gods naam in gevaar. Als er met Israël wordt gespot, dan wordt er ook met de Heere gespot. En dat komt door hun zonde. Dat hebben zij zelf gedaan. En wat is er dan onbegrijpelijk dat zulken nog tot de Heere mogen roepen. Door de ellende heen zijn ze weer bij God teruggekomen. Door de ellende heen zijn ze weer bij de Heere terechtgekomen. En dat zijn hele diepe wegen geweest. Maar gemeente, als daar de wegen voor gebruikt mogen worden om een mens op zijn plaats te brengen, wat zijn we er dan goed mee? Als daar nou het virus voor gebruikt mocht worden, als daar nou de oorlog in Oost-Europa voor gebruikt mag worden, heeft het ons al op onze plaats gebracht. Want we lezen de informatie en we vellen ons oordeel en we hebben er een mening over. Maar heeft het ons nou al op onze plaats gebracht? En weet u wat te vrezen is? Dat veel mensen daar nooit komen. Bij waar Jeremia en zijn volk hier terecht mogen komen. Gedenk, Heere. Aanschouw het en zie onze smaad aan. We gaan naar onze tweede gedachte. Gedaan met doorleefde ellendekennis. Want wat is de tweede voorwaarde voor een gebed dat Goden aangenaam is? Je moet aan het juiste adres wezen. Je moet niet van mensen verwachten. Je moet het niet van bondgenoten verwachten. Maar je moet bij de Heere wezen. Je moet aan het juiste adres wezen. En in de tweede plaats, het moet gepaard gaan met grondige kennis van de ellende. Nou, en die is er inmiddels bij de profeet en bij zijn volk, in wiens naam hij hier spreekt. Want dan beleidt hij zomaar met enkele zinnen de grote ellende die er is. Er is geen bezit meer. Er is geen hulp. Er is geen voedsel. En het enige wat voor hen overblijft, dat is de slavernij. Dat is eigenlijk heel kort samengevat onze tweede gedachte. En jongens en meisjes, dat gaat Jeremia tegen de Heere vertellen. Niet om te klagen, want ik hoor helemaal geen klacht over zijn lippen dit keer. Dat is wel eens anders geweest. Denk maar aan het derde hoofdstuk. Maar ik hoor hier helemaal geen klacht meer over zijn lippen. Hij vertelt het alleen om te belijden hoe erg dat het is. hoe verschrikkelijk dat de gevolgen zijn. En dat mag. Dat mag, al hebben wij onze ellende zelf veroorzaakt. Ook al zitten we op de puinhopen van ons leven. Gemeente, dat mag je gewoon tegen de Heere vertellen. En dat niet om te klagen, maar om te belijden dat je beseft hoe groot dat de ellende is. En dat beseft de profeet. Hij zegt in de eerste plaats, ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend. Ons erfdeel, wat bedoelt hij daarmee? Wel, jongens en meisjes, het volk van Israël had in het beloofde land allemaal een eigen stukje grond van de Heere gekregen. En dat stukje grond, dat noemde je het erfdeel. Dat was de erfenis die de Heere hun had toebedeeld. En zo'n erfenis mocht je niet kwijtraken. Zo'n erfenis ging over van vader op zoon. En je moest erop toezien dat dat stuk grond in de familie bleef. Dus de vrome Israëliet die zou zo'n stuk grond niet aan een ander geven. Laat staan aan de vijand. Dat zou een Israëliet nooit, maar dan ook helemaal nooit doen. Wij kennen de geschiedenis van Naboth en zijn wijngaard. En koning Achab, die die wijngaard afgepakt heeft. En Naboth die heeft zich daartegen verzet, omdat het de erfenis was die hij van de Heere gekregen had. Het gemis van de erfenis, dat is het meest pijnlijke wat een Israëliet kon overkomen. Want, ja, dat had de Heere gezegd, als ze hem ongehoorzaam zouden zijn, dan zou de vloek over hen komen. En bij die vloek hoorde het verlies van de erfenis. De gemeente, dat is wat hier beleden wordt. Dat is wat hier gebeurt. De erfenis is weg. Het erfdeel is in de handen van de vreemdelingen gekomen. Zoals de Russen nu de Oekraïne zijn binnengekomen. Zo zijn de Babyloniërs Israël binnengekomen. En ze hebben het land zich geëigend. Ze hebben het afgepakt van het volk van Israël. En zij hadden dat als geen ander volk, dat kun je niet van een ander volk zo zeggen, maar zij hadden dat van de Heere gekregen. En nu viel dat in de handen van de vreemdelingen, in de handen van de onbesnedenen. Hoort u het verdriet daarin? De smart. We zijn ons erfdeel kwijt, wij liggen onder de vloek. En beleidt u dat ook? Als u aan het bidden bent, hebben we daar besef van? Gemeente, wat bidden wij vaak oppervlakkig? Veel mensen zeggen, Heere, wij komen tot u, zonder dat ze ook maar enig besef hebben wie dat God is en wie dat zij zelf zijn. Zonder dat wij het besef hebben dat wij liggen onder de vloek, omdat wij zondaren zijn. En heb je daar geen besef van? Leef je dat niet in? Is er geen belijdenis van zonde en schuld in het gebed? Dan moet ik u zeggen vanavond, dan is dat gebed voor de Heere niet aangenaam. Wij hebben dit zelf over ons heen geroepen. En ontdekkende genade, dat maakt arme en schuldige mensen. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend. We zijn alles kwijtgeraakt. Om eigen schuld. Onze huizen tot de uitlanders. En die huizen, dat was een persoonlijk bezit wat de Heere gegeven had. Privébezit. Ze hadden het best heel goed gehad daar in Kanaan. De Heer had ook beloofd dat het een land zou zijn van melk en honing vloeiende. En dat genadeverbond, dat omvat niet alleen het geestelijke, maar dat omvat ook het tijdelijke leven. Dus de Heer had hun bezittingen gegeven. De Heer had hen welvaart gegeven. De Heer had hen huizen gegeven. En hoe is het nu, jongens en meisjes? Die huizen, die zijn door de vreemden afgepakt. En die vreemde soldaten, die wonen nu in hun huizen. En zij hebben geen dak meer boven hun hoofd. En dan lees ik geen wrok bij het volk hier, maar ik lees een belijden. Zij proberen het niet te vergoeilijken, maar ze zien de ernst van de omstandigheden onder ogen. De ellende is werkelijk zo groot, dat alles wat de Heere hen gegeven had, dat zijn ze kwijtgeraakt. En degenen die nog overgebleven zijn in het land, dat zijn weduwen en wezen. En die uitdrukking laat zien, gemeente, dat men weerloos is. Weduwen en wezen. Dat is een uitdrukking in de Bijbel die het meest laat zien hoe kwetsbaar iemand is. Als er iemand kwetsbaar was in Israël, dan was het een weesje. Of een weduwvrouw. En de Heere had over deze mensen een bijzondere zorg. Maar nu door eigen schuld zijn ze als weduwe en wezen achtergebleven. De vaders zijn in de oorlog omgekomen. Degenen die verzet geboden hebben, die werden gedood. En de anderen zijn meegevoerd naar Babel. Dus dat betekent dat de gezinnen verbroken zijn. De kinderen hebben geen vader meer. En de vrouwen hebben geen man meer. Onze moeders zijn als weduwe. De bescherming is weggevallen. De inkomsten zijn weggevallen. En denk maar niet dat die Babyloniërs voor de weduwe gezorgd hebben zoals de Heere daarvoor zorgde in zijn wet. Want gemeente, de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Je ziet dat ook nu in Oost-Europa gebeuren. Ook kinderen vallen in de strijd. Ook vrouwen vallen in de strijd. Een mensenleven is niet in tel. Wat heeft de zonde toch teweeggebracht? En wat is er nog meer aan de hand? Er is sprake van economische uitbuiting. Kijk, het land is afgepakt, hun huizen zijn afgepakt, ze zijn alles kwijt. En als je nou water nodig hebt, kijk, bij ons komt er water uit de kraan, maar in Israël had men waterputten om te putten. En als je nou water nodig hebt, dan moesten ze dat aan de vijand gaan vragen. En dan konden ze best een kruik met water krijgen, maar daar moesten ze flink voor betalen. Het was hun eigen put, die ze zelf gegraven hadden. Het was hun eigen water, zou je kunnen zeggen, wat ze met veel geld konden kopen. Financiële uitbuiting, misbruik maken van de situatie. En als ze hout nodig hadden, om het eten te koken of om zich te warmen, dan moesten ze dat hout kopen. Het waren hun eigen bomen. Ze hadden ze zelf geplant. Maar ze konden het alleen voor veel geld terugkopen. Ons hout, staat er, komt ons op prijs te staan. En dit zijn maar twee voorbeelden. Maar de kanttekening wijst erop dat dat natuurlijk ook gold van alle dingen die ze nodig hadden. Koren, wijn, klederen enzovoort. Het was allemaal in de hand van de vijand gevallen, die het van hen gestolen had. Eerst hadden ze daar zelf beschikking over. Maar wat zijn de gevolgen van de zonde, gemeente, toch vreselijk. En dan het laatste punt wat genoemd wordt over die ellende, dat is de slavernij. Er staat, wij lijden vervolging op onze halzen. Waarom staat dat er zo op onze halzen? Wel, bij de hals kun je denken aan een juk. En bij een juk denk je aan een dier. Een juk dragen, dat is een last dragen. En dat is in de Bijbel symbolisch voor slavernij. Zo waren ze slaven geworden van Babel. Ze waren slaven geworden van de vijand. Hun vrijheid is weg. En het is verschrikkelijk. Kijk, een dier, dat een juk moet dragen, dat staat 's nachts nog in de stal. Er is geen ene boer die 24 uur per dag zijn os onder een juk laat ploegen. Dat doe je niet. Je laat dat beest 's nachts uitrusten. Maar deze mensen krijgen geen rust. Ze worden nog erger behandeld dan de beesten, zou je kunnen zeggen. Wij lijden vervolging op onze halzen. Zijn wij moede? Men laat ons geen rust. Ze krijgen geen rust. Als ik daarover nadenk, dan kom ik bij een andere geschiedenis terecht. Dan moet ik denken aan Egypteland, aan Farao, aan het stenen bakken. Wat waren ze toen? Een slavenvolk, inderdaad. En daar heeft de Heere ze vandaan gehaald. En de Heere heeft ze rijk bevoorrecht. In een land gebracht, vloeiende van melk en honing. En je zou kunnen zeggen, nu zijn ze weer terug bij af. Ze zijn helemaal terug bij af. Dit is zoals het vroeger was in Egypteland. Net zo zwaar. Ja, misschien wel nog zwaarder dan toen. En waarom laat de Heere dat toe? Want die mensen zullen ook wel tot de Heere geroepen hebben. Waarom laat de Heere het zo ver komen? Omdat ze in moesten leven, gemeente, hoe zwaar ze tegen God gezondigd hadden. Ze worden hier teruggebracht bij het verleden, zou je kunnen zeggen. En zo moeten wij ook teruggebracht worden bij het verleden. Om te zien hoe groot dat onze zonden en ellende zijn. En wij moeten leren om onze schuld zo aan de Heere te belijden. Nogmaals, ik lees hier geen opstand. Want als dat er gestaan had, dan was dit gebed voor de Heere niet aangenaam geweest. Maar ik lees hier dat de profeet en het volk heel goed in de gaten hebben wat er aan de hand is. En dat het voor hen niet meer op te lossen is. En dat mogen ze hier nu allemaal tegen de Heere vertellen. En wat is dat een zegen. Als er geen mens meer is die je helpen kan. Misschien zijn er zulke mensen vanavond ook wel in de kerk. Die het van die of van die verwacht hadden. Maar die zeggen dat is nou precies ook mijn omstandigheid waarin ik verkeer. Dan zeg ik u vanavond. Ik mag u een adres wijzen waar je dat allemaal mag vertellen. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dat niet om te klagen of niet om de Heere de schuld te geven, maar om het te belijden. En dat mogen de mensen in Oost-Europa ook doen. Al is er niemand die hen helpen kan, of in ieder geval niemand die hen lijkt te helpen. Mensen zitten soms opgesloten, kunnen geen kant op, zitten als ratten in de val, zou je kunnen zeggen. Maar dan is er altijd nog een weg naar boven. En dan hoop ik ook dat er daar mensen mogen zijn, en die zijn er ook, mensen die de Heere vrezen. En die dit aan de Heere mogen belijden. We spraken enkele dagen geleden dominee Arkadi Margulis. En hij sprak over het volk van Oekraïne. En hij beleed ook dat ze zo ver van hun plaats waren. Hij klaagde niet over het gevaar. Er was geen opstand bij hem. Maar hij klaagde over de zonde van land en volk. En ik hoop dat er velen mogen zijn, gemeenten, die dat mogen doen. Want dan zou er nog verwachting zijn. Als we gaan erkennen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Daar loopt het hierop uit. Een buigen voor God, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 106 en daarvan het derde en het vierde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En het vierde, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Psalm 106, vers 3 en 4. onze derde gedachte. Wat behoort er nog meer tot een gebed dat Gode aangenaam is? Schulderkenning, ootmoed, boetvaardigheid. En ligt dat er ook in dit gebed? Jazeker. En omdat al deze dingen daarin zo duidelijk naar voren komen, gemeente, durf ik te zeggen dat dit gebed verhoord wordt. De Heere gedenkt. Maar er is wel tijd nodig geweest eer dat duidelijk werd. Wij denken vaak als de Heere zegt te gedenken dat hij dat vandaag doet of morgen of uiterlijk overmorgen. Maar er gaat vaak zo'n tijd overheen, waarin het geloof wordt beproefd, waarin het vertrouwen wordt beproefd en waarin de Heere zijn woord zeker waar maken zal. Schulderkenning, daar moet de ellendekennis altijd op uitlopen. Daar kun je zien dat het echt is. En daar loopt het hier ook op uit. Want dan lees ik, dat is een keerpunt, dat zesde vers. Daar zegt de profeet: wij hebben de Egyptenaar de hand gegeven en de Assyriër. Wat bedoelt u daarmee? We hebben de Egyptenaar de hand gegeven en de Assyriër. Het geven van de hand is hier een symbolische uitdrukking voor het sluiten van een verbond. Ze hebben een verbond gesloten met Egypteland. Weet u het nog? Toen we over Jesaja 28 gepreekt hebben, in de adventtijd, toen heeft de Heere tegen het volk gezegd dat ze een voorzichtig verdrag met de hel gesloten hadden. En dat zag op dat verbond met Egypte, farao Necho. Nou, nu, dat gaat de profeet hier belijden. Wij hebben een verbond gesloten met de Egyptenaar. We hebben de hand gegeven aan de Assyriër. Wij hebben steun gezocht bij heidense volken. En dat had helemaal niet gehoeven. Want jongens en meisjes, de Heere zou voor hen zorgen. De Heere had dat beloofd als zij hem zouden dienen. Dan zou de Heere hen alles geven wat ze nodig hadden. Denk maar aan Psalm 81. Opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. En om nu die welvaart te borgen, hebben zij hulp gezocht bij andere volken. Zij wilden de economische situatie veiligstellen. Kijk maar, ze hebben die hand gegeven om met brood verzadigd te worden. Het was allemaal politiek. En met die politiek zijn ze teleurgesteld uitgekomen. Want de vijand heeft niet gegeven wat hij beloofd had. Er is niemand, gemeente, die onze welvaart veilig kan stellen. Amerika kan onze welvaart niet veilig stellen. En de NAVO kan onze welvaart niet veilig stellen. Zult u daar niet op vertrouwen? En mensen breken hun woord en hun verbond aan net zo makkelijk alsof ze het nooit gezegd hebben. Dat gebeurt keer op keer in de politiek. Aan wie hebben wij onze hand gegeven? Van wie verwachten wij het? Er is er maar één die doet wat hij zegt, jongens en meisjes, altijd. En dat is de Heere. Die doet wat hij beloofd heeft. En dat wordt hier beleden, Heere, dat hebben wij niet gedaan. We hebben niet op u vertrouwd. We hebben onze welvaart in de handen van andere mensen gelegd. En weet u wat we hieraan kunnen zien? Dat vertrouwen, wat niet gefunctioneerd had en wat wel had moeten functioneren, dat vertrouwen in de Heere weer hersteld is. Eerst moest de Heere ze alles afnemen. Eerst moesten ze met hun bondgenoten beschaamd uitkomen om de Heere alleen maar over te houden. Het was allemaal niet nodig geweest als ze de Heere niet losgelaten hadden. En nu de Heere ze alles ontneemt, houden ze hem alleen over en zijn verbond. En dan zie je dat dat vertrouwen zich weer begint te herstellen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben niet op u vertrouwd. Wij hebben op anderen vertrouwd. We hadden het in uw handen moeten leggen. En dan gaan ze nog verder terug in deze schuldbelijdenis. Dan zeggen ze, onze vaders hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Onze vaders hebben het al gedaan. En ze zijn niet meer. Ze zijn niet meer. De bezoldiging der zonde is de dood. Gemeente, dat zal het deel zijn van degene die niet op God betrouwt. Sterven, de dood, het verderf. Dat zal het deel zijn van degene die God verlaat. De bezoldiging der zonde is de dood. Onze vaders. Ze hebben gezondigd. Ze zijn niet meer. Ze zijn neergeslagen in de woestijn vanwege hun ongeloof. De Heer heeft met velen van hen afgehandeld. Ze zijn niet meer. Zij verkozen uiteindelijk de dood boven het leven. En wij dragen hun ongerechtigheden. Is dat nou opstand? Zeggen ze nou, onze vaders hebben gezondigd. Wij krijgen de schuld. Wij zijn beter dan onze vaders. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Dat kan wel, dat hebben ze ook wel eens gedaan. Jeremia schrijft daar ook over en Ezechiël ook. Dat men zei, dat was een uitdrukking in die dagen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stom geworden. De druiven in Israël konden zuur zijn. Zuur, dat is slecht voor je tanden, voor je glazuur. En de vaderen die eten onrijpe druiven en de kinderen hebben een slecht gebit. Die kinderen kunnen er niks aan doen. Met andere woorden, wat de vaders gedaan hebben, dat wordt aan ons afgerekend. En toen heeft de Heere gezegd dat hij dat niet zal doen. De Heere zal niet de zonde van de vaders straffen aan de kinderen. Er is maar één zonde die hij straft aan het nageslacht. En dat is de zonde van Adam. En als zij hier dan ook zeggen, wij dragen hun ongerechtigheden, dan willen ze daarmee zeggen, wij hadden dat spoor van onze vaders moeten verlaten, Heere. Maar wij zijn in datzelfde spoor voortgegaan. Wij hebben dezelfde zonde gedaan. Onze vaders hebben niet op u vertrouwd. En wij hebben ook niet op u vertrouwd. En nu dragen wij de ongerechtigheden. Als je solidair bent met de zonde van het voorgeslacht, dan zul je ook delen in de straffen van het voorgeslacht. Er zijn zoveel schuldbelijdenissen vandaag. Wij leven in een sorry-cultuur. En er worden allerlei schuldbelijdenissen gedaan, de een na de ander. Dan naar Nederlands-Indië en dan naar het Joodse volk. En dan willen we allemaal zeggen, ja, dat ons voorgeslacht heeft het verkeerd gedaan. Wij doen het beter. Wij zouden dat zo niet gedaan hebben. Maar ons voorgeslacht heeft het verkeerd gedaan. Nou, dat is makkelijk praten om te zeggen dat onze vaders het verkeerd gedaan hebben. Wat doen wij? Wat doen wij vandaag in deze oorlog, gemeente? Er is ook niemand in het Westen die bij wijze van spreken een hand uitsteekt. En wat zeggen de mensen 50 jaar na deze, als de wereld nog bestaat, over de opstelling in deze oorlog? Wij zeggen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, waarom liet men dat allemaal gebeuren? Iedereen zag dat toch, waarom greep niemand in? Wij zouden het wel anders doen. Het is allemaal niet zo simpel. Dat blijkt ook wel vandaag de dag. Ik zeg niet dat dat een makkelijke overweging is, maar laten wij maar nooit zeggen, dat bedoel ik er maar mee te zeggen. Laten wij maar nooit zeggen dat wij het beter zouden doen dan onze vaderen. En dat zeggen ze hier ook niet. Wat zij hier zeggen, dat is: Heere, onze vaderen hebben niet op u vertrouwd en wij hebben het ook niet gedaan. Wij zijn op dat verkeerde spoor zijn we doorgegaan en wij dragen hun ongerechtigheden. Ze schamen zich voor zichzelf. Kijk, dat is als de Heere genade geeft, dan kun je niet boven je voorgeslacht gaan staan, maar dan moet je je met hen verenigen. En dat is dan een goede plaats. Dan kun je niet meer boven andere mensen uitkomen. En dat is dat buigen, gemeente, wat je hier tegenkomt. Dat zoete buigen, dat genadige buigen, wat deze mensen mogen doen. Het heeft een goede uitwerking mogen hebben. Zij mogen Gods rechtvaardigheid erkennen. En is dat nou de uitwerking geweest van de coronacrisis? Is dat nou de uitwerking geweest van deze oorlogsdreiging, gemeente? Hebben wij Gods rechtvaardigheid leren erkennen? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan kun je niet begrijpen dat Nederland nog niet in brand staat. Want sommige mensen zeggen, ja, die Oekraïners, maar dat zijn ook die mensen, hebben dit en dat en zus en zo. Ja. En wij dan? Dat Nederland nog niet brandt, gemeente, waar de Heere zoveel bemoeienissen mee heeft gemaakt en waar zoveel ontrouw is, dat wij als land en volk doen alsof God niet bestaat, alsof hij nooit iets voor Nederland gedaan heeft, dat is ten hemel schreiend. En er is maar één ding dat ons redden kan. En dat is buigen voor God. Dat is de Heere aangenaam. Dat zoete buigen voor hem. En ik weet, daar is genade voor nodig. Je vecht daartegen. Buigen voor Gods rechtvaardigheid, dat wil een mens niet. Maar dat is het beste plekje. Als je jezelf leert aanklagen. Er is een tijd geweest dat de profeet de Heere aanklaagde. Maar nu mag hij veel beter op zijn plaats zijn. Hij mag zichzelf aanklagen. Hij mag zijn volk aanklagen. Heer, aanschouw het toch. Deze grote ellende. Die u rechtvaardig over ons gebracht hebt. Betoon toch dat u het ziet. En dan durf ik te zeggen, jongens en meisjes, dat doet de Heere ook. Echt waar. Zo'n bidder laat de Heere echt niet staan. We leven in de lijdenstijd. En hoe eindigt Jesaja 53? Die voor de overtreders gebeden heeft. Hey, dit gebed dat heeft geen grond in zichzelf. Maar het gebed van Christus, dat heeft grond. Dat is gelegd op zijn zoen- en kruisverdiensten. En in hem kan de Vader, de grootste overtreder, genadig zijn. En gemeente, daarom is er nog doen aan. Dan kan het nog. Daarom hoeven wij niet wanhopig te zijn. We hoeven niet moedeloos te zijn. Je hoeft niet bang te zijn, jongens en meisjes. Misschien ben je wel bang van al die verhalen van de oorlog en die foto's in de krant. En misschien kun je niet slapen. Je hoeft niet bang te zijn. Dat helpt je niet. Dat heb ik wel eens verteld. Dat ik vroeger ook vaak zo bang was. Dat hielp mij niet. Weet je wat mij geholpen heeft? Voor de Heere buigen. En dat kon ik van mezelf ook niet. Maar dat kan de Heere jullie ook leren. En als je dat mag krijgen, dan gaat de angst weg. Echt waar, dan is het goed wat de Heere doet. Dan mag je jezelf overgeven. En dat is, ja, dan krijg je rust. En dat proef je in dit gebed. Die profeet en dat volk heeft rust gekregen. Dan mag je het aan de Heere overgeven. En dan zorgt hij ervoor. Op zijn tijd, op zijn wijze, om Jezus wil. Amen.